Lieve mensen, studie nummer 15 heb ik begrepen. En als we er even ons schemaatje terug bij nemen, dan zien we dat we nog altijd in het eerste blok zitten. Dat komt na de proloog, namelijk Jezus' machtige daden en woorden of Jezus en Jesaja's nieuwe Exodus-verlossing. We zijn inmiddels in het gedeelte wat ik benoemd heb, tekenen van de nieuwe Exodus. Daar hebben we toch al iets van gezien, hoe de Heer Jezus namelijk, net als Yahweh, op de berg klimt en zijn discipelen tot hem roept, hè, zoals Yahweh eertijds op de berg zijn volk tot zichzelf riep. Maar we gaan nog veel meer zien van die tekenen van de nieuwe Exodus. Maar we hebben ook vorige maal een stuk nagedacht over Jezus' verwerping. Want we zijn eigenlijk na die 5 controverses die de Heer Jezus had met de lokale leiders, hebben we dan gezien hoe de Heer zich terugtrekt uit de synagoge, hoe er gigantische mensenmassa's op de been gebracht worden, en dat de Heer Jezus zich terugtrekt op de berg om zijn discipelen te roepen, of 12 te roepen, die hij dan ook zijn apostelen noemde, om bij hem te zijn. En daarna volgt uiteindelijk de Beelzebul-controverse, waar we vorige maal toch heel wat tijd ingestopt hebben. Ik heb je gewezen op de bijzondere spiegelbeeldstructuur die erin zit. En ik toon u dit nogmaals, omdat we eigenlijk aangekomen zijn aan het laatste stukje. Dat moeten we nog met elkaar gaan overdenken, als ik mij niet vergis. Maar laten we even toch heel kort hernemen dat er hier in dit stuk voornamelijk 2 partijen in de kijker komen te staan. Namelijk allereerst Jezus' verwanten, die menen dat Jezus buiten zichzelf is, en meteen wordt er in één adem vernoemd schriftgeleerden uit Jeruzalem, vertegenwoordigers van de hoogste autoriteit, het Sanhedrin uit Jeruzalem. Dus 2 partijen. En vervolgens zijn er 2 belangrijke kwesties die hier aan de orde komen, namelijk de hamvraag: staat Jezus aan de zijde van de demonen? De vraag gaat steeds meer naar de oppervlakte komen, ook in de volgende gedeeltes. Wie is hij? Wie is toch deze? En het antwoord zal wonderlijk zijn. Daarnaast, de tweede belangrijke kwestie, is het feit dat er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen hen die binnen en hen die buiten zijn. Daar gaan we straks nog wel wat meer over zeggen, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitspraak, het oordeel die deze schriftgeleerden uit Jeruzalem doen ten aanzien van de Heer Jezus. Want hun beschuldiging is zeer ernstig. Ze beschuldigen de Heer Jezus dat hij bezeten is, begeesterd door een demon. Wat Jezus maakt tot een dwaalleraar en een volksmisleider, waar er naar de Joodse traditie de doodstraf op staat. Dat heb ik u de volgende maal ook al duidelijk gemaakt. Nu, het is naar aanleiding van deze beschuldiging dat de Heer Jezus in gelijkenissen gaat spreken. De betere vertaling is: toen begon Jezus, hij begon toen, vanaf dat moment, in gelijkenissen te spreken. Marcus vestigt daar de aandacht op. Ja? Voordien had Jezus al in gelijkenissen gesproken, ik zal er nog op terugkomen, maar nu wordt het pas voor de eerste maal vermeld. En nog nadrukkelijker in de aanhef van hoofdstuk 4. Dus Marcus wil daar werkelijk onze aandacht op vestigen. Nu, Jezus' antwoord op deze beschuldiging is drieledig. Ik heb je vorige maal erop gewezen dat de Heer Jezus aan de hand van die dubbele gelijkenis die hij had vertellen, een gelijkenis over een huis en een koninkrijk, dat hij heel duidelijk wil aangeven van: kijk, jullie beschuldiging dat ik door de overste van de demonen uitdrijf, die beschuldiging is pure dwaasheid. Het houdt geen steek. Want als het huis van de Satan verdeeld is, dan is er helemaal geen sprake meer van een conflict. Maar ik ben aanhoudend in conflict met hem. Er is een aanhoudende strijd. En dat bewijst dat de tegenstander helemaal niet verdeeld is. Maar niet tegenstander dat zijn huis niet verdeeld is, zal zijn koninkrijk toch niet stand houden. Ja? Want het is met hem ten einde. Weet je nog? Het is met hem ten einde. En nu gaat de Heer Jezus verklaren waarom het, ondanks het feit dat de Satan zijn huis niet verdeeld is, dat het toch met hem ten einde is. Niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt, en dan zal hij zijn huisraad beroven. Of anders gezegd, Jezus zin speelt hier natuurlijk op een passage waar we de vorige maal uitvoerig bij hebben stilgestaan, uit de profeet Jesaja voor de verandering. En de Heer Jezus kondigt hier eigenlijk aan dat hij de vervulling is van de belofte die Yahweh heeft gemaakt om de sterke te binden en Israël te bevrijden, niet uit de macht van Babylon, maar uit de macht van de demonen, die schuilgingen achter al die grote wereldmachten waar Israël door de eeuwen heen, door overheerst werd, als ik het zo mag zeggen. En dat is zoals het tweede, de nadere verklaring, dat is één vers, vers 27, en dat staat er nu niet op, maar straks ga je het zien, volgt er ook die ernstige waarschuwing, vers 28 tot vers 30. Voorwaar ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen, waarmee zij ook maar lasteren, maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, geeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Ik heb u het vorige maal duidelijk laten zien, dat er geen vergeving mogelijk is, wanneer dat de enige die gemachtigd is om op aarde zonden te vergeven, de mensenzoon, in wie de geest van God is, als zij hem zien als de duivel in persoon, waar moet je dan nog naartoe om vergeving te vinden? Dat is het hele probleem. Zolang ze in die houding blijven, kan er geen vergeving zijn. Maar wanneer ze op een standpunt terugkomen, zoals een apostel Paulus bijvoorbeeld, Saulus, Paulus is er het bewijs van dat wanneer je op je stappen terugkomt, er wel degelijk vergeving is. Maar je moet op je stappen terugkomen. Zolang je vastzit in dat kader en Jezus beschuldigt dat hij begeesterd is door een onreine geest, kan je nooit vergeving vinden. Dus, die lasterlijke beschuldiging is verschrikkelijk ernstig. En deze leiders hebben geen enkel idee van welke lijn ze nu overschreden hebben. Hun beschuldiging tegen de Heer Jezus zal uiteindelijk ervoor zorgen dat God hun vijand wordt. En waar zal het eindigen? In een ondergang, natuurlijk. Oké. Nu, de tweede groep hier zijn natuurlijk Jezus' verwanten. De situatie is natuurlijk volledig anders. Hè? Zij lasteren niet de Heer Jezus dat hij door een demon bezeten is. En er is niet zoveel grond voor om dat te zeggen. Ze zijn veel meer verontrust. Door de commotie die de Heer Jezus veroorzaakt. Hè? De geweldige massa die hij op de been brengt. Het tegen de harren instrijken van de overheden. Noem maar op. Dat is niet echt een eer voor de familie. En dat is veel eer hun beweegreden om te zeggen, kom, we gaan hem dat weghalen, want hij is helemaal de pedalen kwijt. Dus dat is een heel andere situatie, maar niet tegenstaande, vrienden, dat het een andere situatie is, moeten we hier duidelijk zien dat zoals het nieuwe Israël nu herdefinieerd wordt rondom de Heer Jezus, dat ze ook de nieuwe familieband, niet meer de natuurlijke banden, niet meer uw bloedlijn bepaalt of dat je behoort tot het Israël van God, of dat je deel uitmaakt van het huis van de Heer Jezus. Nee, het punt is, God is in Jezus in hun midden. En nu is het beslissend, zowel nationaal voor het hele land als in familieverband, hoe dat je reageert ten aanzien van hem, of je binnen of buiten bent. Dus al beschuldigt de familie niet de Heer Jezus ervan dat hij een onreine geest heeft, maar toch zien ze in hem een groot probleem. De familie komt momenteel over hem ten val, mag ik toch zo zeggen. En dat maakt dat ze nog steeds buiten staan en niet binnen. Alleen wie dat Jezus hoort, maakt deel uit van zijn familie, van zijn huis en is een ware Israëliet. Dat is enorm baanbrekende mensen, want in de eerste eeuw was er niks belangrijker dan uw familie. Vertel mij wie uw familie is en ik zal zeggen wie je bent. Nu, wat zegt de Heer Jezus? Wel, Wat de Heere God van je verlangt, is dat ik die plaats ga innemen in jouw leven. Niet uw familielijn, niet uw bloedlijn bepaalt of dat je deel uitmaakt van het Israël van God, maar of je aan zijn voeten gevonden wordt, of je hoort naar hem. Dat is wat bepaalt of je tot zijn huis behoort. Ja? En dat zal zeer, zeer belangrijk worden, want welke eerste gelijkenis gaan we overdenken? De gelijkenis van de... Ja, oké. Straks gaan we ervan bekeren dat dat de gelijkenis van de zaaier noemt. Maar wat is het onderwerp van die gelijkenis? Gaat het niet juist over het horen? Hoe het zaad van het woord van God ontvangen wordt? Daar gaat die eerste gelijkenis over gaan. De moeder van alle gelijkenissen, nota bene. Maar daar kom ik straks op terug. Nu, wat ik hier ook wel toch bij vermelden, en dat heel vaak vergeten wordt, het behoort niet tot het Marcus-evangelie, maar ik wil het toch hier, omdat we dat nu juist zo helder voor de aandacht hebben, in één adem noemen. Want, ja, straks, als de Heer Jezus naar het kruis gaat, opstaat uit de dood, opgenomen wordt in de hemel, de discipelen worden uitgezonden, hoe zullen de volkeren die Jezus nooit gezien hebben, hoe zullen zij beoordeeld worden? Kijk eens, in Matteüs 25, vers 40. Kent Matteüs 25 wel? Het scheiden van de schapen en de bokken door de koning die op zijn troon zit. En wat zegt hij dan? Voorwaar, ik zeg je, voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders en zusters van mij, hebt u het mij gedaan? Ja? Dus de volkeren die Jezus niet zien, krijgen wel wie te zien? Jezus' huisgenoten. Hen die gevonden worden aan zijn voeten, die horen naar hem. En het is aan de volkeren om geloof in actie te betonen ten aanzien van hen. Want wat zij aan hen doen, dat doen ze aan de Heere Jezus. En dat zal bepalen of zij het koninkrijk zullen bidden gaan, ja dan een. Dus het is heel belangrijk om te zien dat de broeders van de Heere Jezus in Matteüs 25, evenals in Marcus, wordt er ook zo uitgelegd, dat dit wel degelijk die mensen zijn die gevonden worden aan de voeten van de Heere Jezus. Die horen naar hem. Maar niet alle noodlijdenden, armen, gevangenen, of wat weet ik ook, hè, soms wordt dat zo uitgelegd, hè. Wat je aan al die mensen gedaan hebt, dat heb je aan de Heer Jezus gedaan. No way, José. Het gaat hier om die mensen die werkelijk bij de Heer Jezus horen, omdat ze naar hem horen. Ja? Is dat duidelijk voor iedereen? Dan kan ik beginnen met Marcus 4 zeker. Hè? Wil je samen dat stukje lezen? Marcus 4, vers 1 tot 13. En hij begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee. En de hele menigte was aan de zee op het land. En hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen. En hij zei in zijn leer tot hen: hoort, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene zaad bij de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander zaad viel tussen dorens, en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg 30-voudig, het ander 60-voudig en het ander 100-voudig. En hij zei: wie horen heeft om te horen, laat hij horen. Toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden, met de 12, hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen: u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan, opdat zij niet misschien zich bekeren en hun verheven wordt. En hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet? En hoe zult u alle gelijkenissen kennen? Tot zover het stukje lezen. Het is heel belangrijk, mensen, want maar al te vaak worden die gelijkenissen, hetzij voor prediking, hetzij voor bijbelstudie, uit de evangeliën gelicht. Maar deze gelijkenissen, die kan je niet isoleren van wat er is voorafgegaan. Onmogelijk. Ja. Anders ga je volledig de mist in wat de betekenis is en de bedoeling is van de Heer Jezus door het feit dat hij nu gaat enkel nog alles spreken tot hen die buiten zijn in gelijkenissen. We hebben het zo gelezen. Ja? Dan ga je daar volledig aan voorbij. Want wat hebben we gezien? Ja, de Heer Jezus kondigde niet enkel aan dat het koninkrijk van de tegenstander ten einde is, in die tweevoudige gelijkenis van het huis en het koninkrijk, maar er zat ook een onderliggende waarheid, weet je nog? Het huis van de tegenstander is niet verdeeld, maar het huis Israëls is wel verdeeld over wie Jezus is. Nu, als het huis Israëls verdeeld is over wie Jezus is, wat is dan onherroepelijk het gevolg als er uiteindelijk geen eenduidig getuigenis zal zijn over wie Jezus is voor Israël, als koninkrijk, als huis Israëls, dat het met hen over is. Inderdaad. Dus er is nu een duidelijke scheidingslijn getrokken door de overste gezantschap die uit Jeruzalem gekomen is en die gezegd heeft, Jezus is begeesterd door een demon. En daar is de lijn getrokken. Buiten, binnen. Ja. Dus waar komt het nu op aan? Wel, om het op zijn Shakespeareans te zeggen, to hear or not to hear, that's the question. Te horen. Nou, we zijn een Schots gezelschap, moet een beetje internationaal blijven, nee? Dat is de vraag. Wie heeft er gehoor? Dat wil ik als eerste onderstrepen. En let hier ook mensen op de verandering van zijne. Dat juist vonden we de Heer Jezus in huis. En wat lezen we nu? En hij begon opnieuw te leren bij de zee. En nu is er een zeer grote menigte die verzamelt. Hij gaat aan boord van een schip. Gaat als leraar zitten om te leren. Je staat om te lezen uit Gods woord. En je zit om te leren. En de hele menigte was aan de zee op het land, lezen we. En hij leert hun door gelijkenissen vele dingen. Nu, de zee. Een zeer grote menigte. Een schip waar de Heer Jezus aan boord gaat. Waar heb je dat patroon nog gezien? En het zijn die dingen waar je moet opletten, nee, mensen, als je Bijbeltje leest. Dat is net hetzelfde wat er gebeurt. Kijk maar in het Bijbeltje in 3 vers 7. Wanneer de Heer Jezus verworpen wordt in de synagoge. Dus zie je het gelijkenispatroon. Toen hij in de synagoge verworpen werd, ging hij ook naar de zee. Om te leren, troffen we daar een menigte aan. Opnieuw is de Heer Jezus nu verworpen nu door de overheid van Jeruzalem. Wat doet hij? Terug naar de zee. En nu verzamelt zich een zeer grote gemenigte. Gaat hij aan boord van een schip, gaat hij opnieuw onderwijzen. Lieve mensen, dat staat er niet voor niks. Hè? Dat is heel belangrijk om te zien, dat patroon. Want de zee is dan nogal belangrijk geweest in het Markus-evangelie. Wat deed de Heer Jezus bij de zee? Ah, zijn discipelen geroepen. Ja, eerst riep hij Petrus en Andreas. En wie was het volgende? Levietje, de tollenaar. Dus bij de zee heeft de Heer Jezus... Ja, kijk maar goed, en nu Markus-evangelietje. Hij heeft Petrus en Andreas en Levi geroepen bij de zee. Dus bij de zee en discipelschap, dat geeft met elkaar te maken. Want wat doet de Heer Jezus hier nu? Waarom leert hij deze zeer grote menigte? Wat is de bedoeling van hen te leren? Dat ze hem zullen navolgen. En wat is hem navolgen? Discipelschap zeker, hè? Ja. Dus, lieve mensen, het zijn die dingen dat je moet opmerken. Ja. Die herhaling van patronen. Markus doet dat niet voor niks, hè? Je weet dat hij geen inkt verspilt. Dat alles zorgvuldig gekozen is. Ja? Dus je ziet net hetzelfde patroon als toen de Heer Jezus verworpen werd uit de synagoge. Dus het is heel belangrijk dat je goed leest, hè, mensen. Want zulke stukjes, ben je 100% zeker van, in je stille tijd, je raast dat door, hè, op zoek naar het eerstvolgende houtkorreltje dat je kan vinden. Maar zo werkt het niet. Hè. Als je zo leest en sprokkelt achter houtkorreltjes, ga je veel missen, hè, tijdens je Bijbel lezen. Nu, ook hier is de betere vertaling, ik heb het niet aangepast in de tekst die ik gelezen heb, maar de betere vertaling is dat de Heer Jezus nu, vanaf dit moment, tot de menigten begint in gelijkenissen vele dingen te leren. Ah ja, nu begint hij daarmee. Waarom? Omdat het een reactie is op het crisismoment. Hij is verworpen door de oversten van Jeruzalem. En wat dat hij nu doet, is een reactie op zijn verwerping. Ja? Ik weet het, je zegt, ja, maar als die menigte kunnen dat toch niet aan doen? Nee, die menigte kunnen dat niet aan doen. Maar dat de leiders uiteindelijk de Heer Jezus al verworpen hebben, heeft consequenties voor alle hoorders. En geef me de tijd, ik ga dat heel gedetailleerd uiteenzetten voor jullie. Want ik kan je gedachten ook volgen, ik heb er ook over nagedacht. Nu, de Heer Jezus die spreekt in gelijkenis, of we zeggen ook in het Nederlands, parabels. Meestal gelijkenissen, denk ik. Parabels wordt niet zoveel gebruikt. Maar dat woord kent zijn oorsprong in het Hebreeuws mashal, ofwel in het Grieks, en daar herkent u natuurlijk parabel in, parabole. Nu, als je hoort van gelijkenissen, dan denk ik dat jullie meteen denken aan, er was eens een man die ging van Jeruzalem naar Jericho. Die bekende gelijkenissen, barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, noem maar op. Maar gelijkenissen is veel meer dan de gelijkenis bijvoorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Het heeft een waaier van betekenissen. Het kan een spreuk zijn die gedaan wordt, een levendige spreuk. Het kan ook een leerdicht zijn. Ja. Het kan een raadsel zijn. Het kan een profetisch gezegde zijn. Kortom, er is een hele waaier die valt onder gelijkenissen, parabels. Veel meer dan dat je op het eerste zicht denkt. Ja. Dus houd dat in gedachten. En zoals ik al aangaf, de Heer Jezus die heeft al, weliswaar onvermeld, het werd toen niet nadrukkelijk gezegd, maar hij heeft al wel in gelijkenissen gesproken. Wanneer hij zei van, kijk, er is niemand die een nieuw lap stof naait op een oud kleed. Er is niemand die jonge wijn doet in oude zakken, dat is toch ook een gelijkenis. Toen werd het niet vermeld, waarom? Omdat nu onze aandacht op Marcus daarop gevestigd wordt. Nu is het zeer belangrijk dat de Heer Jezus nu ineens in gelijkenissen gaat spreken. Ja? Nu vestigt hij onze aandacht erop. Goed, laten we maar onze aandacht vestigen op die eerste gelijkenis. En ik ga dat heel de avond aan spenderen. En waarom? Omdat die super belangrijk is. Ze wordt, of de gelijkenis wordt, beter gezegd, de gelijkenis van de zaaier genoemd. Ik weet eigenlijk niet wat de bedoeling is van die titel, want daar had het niet over. Ik weet wel, de titel is afgeleid uit de openingszin hier, hè, daar komt het vandaan. Maar de gelijkenis handelt niet over de zaaier. Wat is het hoofdonderwerp hier? De kwaliteit van de bodem waarop het gezaaide terechtkomt. Dat is het hoofdonderwerp. Ik noem het vaak de gelijkenis van de vier bodems. Zo noem ik het, maar niet de gelijkenis van de zaaier. Ja. Ja, maar dat is niet het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp is hoe het zaad dat gezaaid wordt, ontvangen wordt. Dat is wat de hele gelijkenis omdraait. Die zaaier, hij gooit maar, het is passeerd. En er wordt gezegd, ja, de zaaier is de Heer Jezus, maar dat wordt hier niet bepaald. We moeten dat niet gaan invullen. We mogen niet vallen in de ziekte van de vroegere kerkvaders. Wanneer als de gelijkenis las van de barmhartige Samaritaan, dat was de Heer Jezus, die man die kwam, die hem op zijn ezeltje nam. En Paulus was de herbergbewaarder, de olie was de Heilige Geest. Vul maar in, dat is allegorie, daar had het niet over. Dus we mogen er absoluut niet in vervallen. We moeten heel duidelijk de betekenis zien, want het gaat om alledaagse dingen in hun dagen. Nu, ook een misverstand dat vaak hier gebeurt, is dat men zegt, ja, het wordt gezaaid, het komt op vier plaatsen terecht, drie keer slecht, maar één keer goed, hè. Er zijn inderdaad drie bodemcondities die slecht zijn, Maar er is wel goede bodemkwaliteit die een drievoudige uitwerking heeft. Dus om te zeggen, als je er tegen vier het evangelie vertelt, maar je content zijn dat er één is die te aanneemt, dan had het hem niet over. Er is mooie balans in deze gelijkenis. Ja. En wat doet de Heer Jezus? Wel, hij gaat gebruik maken van iets dat voor iedereen bekend is in het dagelijkse leven. Een boer die zijn veld bezaait. En dit gaat hij gebruiken als een beeldspraak, en dat is zijn voertuig, om ons te leiden van het bekende, wat iedereen kent. Dat ziet iedereen jaarlijks voor zich in de velden. Maar dat is maar het voertuig, het vehikel waarmee de Heer ons leidt van het bekende naar het onbekende. Inderdaad. Dus de hamvraag is altijd, mensen, als je een gelijkenis doorneemt, wat is hier het onbekende? Wat is er nu zo belangrijk dat de hoorders moeten vatten? Dus daar is waar dat de klepel hangt in een gelijkenis. Waarom is dat zo belangrijk dat je de klepel wilt hangen? Wel zeker van die gelijkenis van de vier bodems. Jezus noemt ze de moeder van alle gelijkenissen. Hij zegt, weet u deze gelijkenis niet? Hoe zult u alle gelijkenissen kennen? Dus met andere woorden, deze gelijkenis is de sleutel tot alle gelijkenissen. En dat klinkt vreemd in onze oren. Hoe kan dat nu? Wel, we hadden het hem hier over. Over het... Nee, over het horen. Ja? Wat is Jezus' openingswoord hier, David?
Jezus zegt, hè?
Nee. Ah, zie je? Hoe snel dat je dat al niet meer leest. En zegt de Heer Jezus dat heel veel doorheen dit evangelie? Let op mijn bewoording, vraag niet in dat hoofdstuk hier. Zegt de dag heel veel in het evangelie? Hoort? Nee. Wel in dit hoofdstuk. En het is hier het openingswoord. En hoe eindigt deze gelijkenis? Dus openen met horen en eindigen met wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Hoe noemen we zoiets? Een insluiting, inderdaad. Dus wat is het hoofdonderwerp hier? Dat is hier de gelijkenis over het luisteren. Het is enorm belangrijk om goed te luisteren. En nu begrijp je ook waarom dat de moeder van alle gelijkenissen is. He? Het belang van goed te luisteren. Ja. Als je goed luistert, dan vloeit er vrucht uit voort. Mag ik het zo samenvatten? En als je niet goed luistert, gebeurt er niks, hè? Ik ga het een beetje dichter bij huis brengen. Twee weken geleden heeft Serge op zondag gesproken over het feit dat wij veel te horen krijgen, veel onderwijs krijgen, maar dat er heel weinig vrucht is. Dus dat betekent dat die gelijkenis voor ons van enorm veel belang is. Want deze gelijkenis houdt ons voor waarom er eventueel geen vrucht is. Ja? En dat voelde je ongemakkelijk aan, dat weet ik, en je gaat wikkelen op je stoel, maar pas op. Hoe dat je reageert als deze gelijkenis daaruit toe komt, dat bepaalt wel de toestand, of dat toont beter gezegd, de toestand van uw hart. Gelijkenissen zijn bijzondere dingen. En ik kan het weten, want ik ben door deze tot bekering gekomen. Dus voor mij is dat ook wel een hele belangrijke uiteindelijk. Nu, lieve mensen, ons grote probleem is, en je ziet aan de mensen die heel snel reageren, onze ergste vijand met zulke passages is dat we daar zo mee vertrouwd zijn. We hebben het al 100 keer gelezen, maar je gaat zien dat we nog niet te veel kaas van eten. Waarom? Omdat we slechte hoorders zijn. We pikken niets op, we zien iets en we zijn er mee weg. Hop, naar het volgende. Maar juist omdat we er zo goed mee vertrouwd zijn, is dat een heel groot gevaar voor ons allemaal. Ja? Dus, lieve vrienden, als je dit al goed vasthoudt, dat de sleutel tot alle gelijkenissen de nadruk legt op het belang van nauwgezet, nauwkeurig te luisteren. Ja. En dat is enorm krachtig hier, dit evangelie. Eigenlijk, van meet af aan, dat is er met ons gebeurd, zien we dat we begonnen zijn met die studie van het Marcus-evangelie. Wel, het evangelie is aan jullie, van ons allemaal, het koninkrijk van God aan het openbaren. En onze reactie toont of dat we er werkelijk om geven of niet. En of dat we er uiteindelijk deel zullen aan hebben, ja dan één. Want dat is wat Gods woord doet. En zeker de gelijkenissen. Gelijkenissen hebben een tweevoudige werking. Ze openbaren de bodemgesteldheid van uw hart, hoe dat je nu op dat moment hier zit en hoe dat jullie horen. En ze openbaren ook de verborgenheden van het koninkrijk. Of dat kostbaar is voor ons. Want onze reactie op wat we horen, toont de toestand van ons hart. En of dat we werkelijk het koninkrijk belangrijk en kostbaar vinden. Dus dat komt hier heel dicht naar onze klederen. Ja. We worden eigenlijk erdoor op de proef gesteld. En we worden er eigenlijk door geoordeeld terwijl dat we het met elkaar doornemen. Dat is de bedoeling van gelijkenissen. Als de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt, dan is het de spontane reactie van zijn hoorders, die op dat moment een oordeel over zichzelf vallen. Als de Heer Jezus zaait in gelijkenissen en het valt op een harde weg, het dringt niet binnen, het komt niet binnen, wat laat dat zien? Een verhard hart. Ja? Als het gezaaid wordt en het komt in ondiepe aarde en het wordt direct opgenomen, prijs de Heer, halleluja. Maar wat minste dat er maar iets tegen zit, zie je dat men terug zijn kar keert of iets anders achterna loopt, dan zie je dat iemand oppervlakkig is. En zo kan ik alle vier overlopen, maar ik ga het niet doen. Maar ik wil u laten merken hoe dat deze gelijkenissen uw hart openbaren. In de wijze waarop dat jij erop reageert. Ja? Ga je mij volgen, mensen? Oké. Dus het woord dat gezaaid wordt in de harten, is in Israëls traditie geen onbekend gegeven. Mag je niet verbazen, natuurlijk. In het apocryfe boek, het zit niet in iedere Bijbel, sommige Bijbelvertalingen hebben apocryfe boeken, heb je het boek 4 Ezra, hoofdstuk 9. Hè? Gekende literatuur in de dagen van de Heer Jezus. En we kijken wat er al staat. Gij Israël, hoor mij, en gij nageslacht Jacobs, luister naar mijn reden. Want zie, ik zaai wat? Mijn wet, mijn Torah in u. En zij zal in u, wat? Vrucht voorbrengen, en gij zult erin verheerlijkt worden in eeuwigheid. Ja, wijs terug naar de eerste Exodus, hé, want, wat lezen we verder? Doch onze vaderen, die de wet ontvingen, hebben ze niet gehouden. Ze hebben mijn rechten niet bewaard. En de vrucht der wet is niet openbaar geworden. Want die ze ontvangen hebben, zijn verloren gegaan. Vermits zij niet bewaarden hetgeen in hen gezaaid was. Dat is duidelijk zeker, denk ik. Ik moet daar weinig uitleg bij geven. Maar je merkt dat bij de eerste Exodus, en Marcus vertelt ons verhaal van de nieuwe Exodus in Jezus, maar bij de eerste Exodus zaaide Yahweh zijn Torah in de harten van Israël. Maar het bracht geen vrucht voort. Enkel oordeel. De banvloek. Ja. Dus begrijp je nu waarom het de Heer Jezus in de gelijkenis gaat vertellen over een zaaier die zaait. Zaaisel in de harten. Niet ver gezocht, hè? Oké. Dus, nogmaals, wat ik dat straks ook al zei, de hamvraag, wat is hier het onbekende, wat dat zo belangrijk is om te vatten door de hoorders? Wat wil de Heer Jezus dat zij die werkelijk horen oppikken? Voor mezelf denk ik, gezien wat dat Israël eigenlijk verwacht wanneer Yahweh te midden van hen komt, denk ik dat wat de Heer Jezus verwacht van hen, dat ze absoluut moeten reageren op zijn zaaisel en gelijkenissen. Ik ga dat verduidelijken, wat bedoel ik daarmee? Wel, Israël, zoals we gezien hebben, ze verwachten dat Yahweh, dat hij terugkomt tot hen. En dan zal het koninkrijk aanbreken. Ja, wij zullen de vijanden van Gods volk oordelen. Hè, zo wordt zo vaak in het Oude Testament aangekondigd. Maar zij die er klaar voor zijn, die gaan gewoon het koninkrijk binnen. Dus na hun verwachting moet je gewoon maar zorgen dat je klaar was. Hè. Klaar zitten. En wanneer wij komt, kun je het koninkrijk binnen gaan. Hè. Maar wat de Grieken laat zien, is dat helemaal het geval niet is. Hè. Als het koninkrijk nu aangebroken is in de Grieken, is er inderdaad scheiding. Maar op basis van wat? Op basis van de toestand van uw hart. En de toestand van uw hart komt aan het licht in hoe dat je reageert op het zaaisel van de gelijkenis. En dat is voor mij het onbekende wat dat zij hier moeten gaan ontdekken. Dat er van hen een respons verwacht wordt. Dat is niet enkel op grond van hun bloedlijn en op grond van hun Torah-getrouwheid naar hun invulling denken zomaar het koninkrijk van God te kunnen binnenwandelen. Maar dat de toestand van hun hart uiteindelijk aan het licht brengt. Of dat ze waarlijk het koninkrijk zullen binnengaan. Dus, het is niet Yahweh die alles gaat realiseren. Maar Israël beslist hier eigenlijk over zijn eigen lot. Als het zaaisel gezaaid wordt door de gelijkenissen van de Heer Jezus. Ja, dan gaat Israël ofwel zichzelf veroordelen, ja, ofwel, als het een zacht ontvankelijk hart heeft en zijn hoop en vertrouwen in de Heer Jezus stelt, ondanks dat ze het niet begrijpen. De discipelen begrijpen er ook niet veel van, hé. Maar ze gaan toch met de Heer Jezus op weg. Hé. En dat is het grote verschil. Hé. Ze vertrouwen hem, hé. Ze volgen hem. Ze begrijpen het ook niet. Ze zijn blind. Maar het grote verschil is dat zij zich daarna uitstrekken. Ja. Dus, ofwel hoor je het, en veroordeel je jezelf, ofwel strek je uit naar het leven. Ja, ja, je moet weten, lieve mensen, het koninkrijk is niet wat ze ervan verwachten. Nee. Daarom is het ook de verborgenheden van het koninkrijk. Het koninkrijk komt helemaal anders dan wat zij verwachten. En daarom zegt de Heer Jezus ook dat er nieuwe wijn in nieuwe zakken moet. Nee. Het koninkrijk is totaal anders dan wat zij verwachten. Ja, Israël had een eigen wijze om Gods Israël te zijn. Door Torah-naleving, volgens de overlevering der ouden. Maar dat kan je niet een klein beetje aan sleutelen, nee? Dat weer in orde is. Dat kan je niet oplappen. Het moet compleet verdwijnen. Het oud kleed kan niet opgelapt worden. Dus u begrijpt welke moeilijk iets dat is voor hen om dat te verteren, nee? Dat is serieus lijkt, nee, lieve mensen. Ja, het punt is natuurlijk, waarom moet dat verdwijnen? Omdat Israël denkt dat ze jou wij kennen. En zijn hun eigen invulling gemaakt van de Torah die God hen gegeven heeft. Dat is het probleem met ons mens. Naar God ons iets geeft, dan bepotelen we dat en we maken er iets van. En we denken dan, yes we can, we kunt. Hey, maar Israël dacht dat ook, yes we can. Kom perfect Israël zijn zonder jouw in hun midden. Wat er vandaag kerken kunnen zijn, die helemaal geëngageerd zijn, met alles erop en eraan, zonder Heilige Geest. Snap je het grote gevaar, mensen? Van uw eigen invulling te maken? Valt dat niet aan op de lap, nee. Dat moet helemaal buiten. Het probleem met Israël, ik heb je dat de vorige maal ook gezegd, is dat God de leiding heeft en niet Israël. En ze willen altijd maar voortdurend de controle bewaren. Ze willen het allemaal overzien. Ze willen het allemaal in dan. En weet je wel, alles behalve Yahweh vertrouwen. Dat is het grote probleem met Israël. En dat is ook een heel groot gevaar voor ons. We willen het ook allemaal graag op een rijtje. Tjak, 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 tjak. Da. En we doen het al altijd zo, hé. En zo werkt God in ons midden. Die houding is veel dichter dan dat we denken. Het is een geweldig gevaar voor ons allemaal. Vandaar dat het koninkrijk ook, vrienden, op een onverwachte wijze moet aanbreken. Maar Israël moet genezen worden, hé. Van een houding, van een zelfvoorzienigheid, van een zelfgenoegzaamheid, van een eigen wijsheid. En dat kan alleen maar als koninkrijk van God geen bevestiging is van hun eigen wijsheid, hé, maar op een totaal onverwachte manier aanbreekt. Ja? Kan je mee volgen, vrienden? Dat is superbelangrijk, hé, wat we hierover denken met elkaar. Dus let hier ook op de flow in de tekst. Jezus spreekt tot wie hier in deze gelijkenis? Het stukje staat er niet meer boven. In de eerste, tweede versen spreekt hij tot de grote menigte. Dus die zijn op dit moment buiten. Ze horen enkel nu deze gelijkenis. En ze krijgen geen nadere verklaring. Ja. En wat gebeurt er dan? Maar allen die tot Jezus komen, die krijgen de verklaring. En dat is natuurlijk het gevolg van dat vorige conflict, de Beelzebul controverse, dat er nu uiteindelijk scheiding gemaakt wordt door de gelijkenissen. En wie dat bereid is om te horen en tot Jezus komt, die krijgt uitleg. En toen hij alleen was, vroegen zij die hem omringden, alle wie de Heer Jezus omringt, met de 12, hem dat de gelijkenis. Zie je? De hoorders zijn niet enkel de 12, met de vroege discipelen die Jezus geroepen heeft, maar allen die hem nu omringen en willen horen van hem. Zie je dat? Zie je dat onderscheid tot stand komt? Gelijkenissen komen tot de menigte. Maar wie meer wil horen en begrijpen, komt tot Jezus. En tot hen legt hij het ook uit. Geldt ook voor ons, hè? En je een Bijbel leest, en aan het eind van het verhaal dat je leest net, je had er evenveel van begrepen, maar voordien hij slaat weer toe en je draait er weer weg. Ja, blijf je ermee zitten, hè? Maar je kunt er misschien ook voor bidden. Het gaat misschien niet direct komen, het antwoord, maar je zult het krijgen. Het is een ding dat ik aan de Heer 7, 8, 9 jaar geleden gevraagd heb en dat nu nog maar leren. Want nu kom ik eigenlijk tot het besef dat ik eerst heel wat andere dingen moest leren voordat ik mij dat kon tonen. Soms kunnen wij op dat moment wat we vragen niet ontvangen. We zijn er niet klaar voor. De Heer moet ons nog veel andere dingen leren voordat hij ons op dat punt kan brengen. Ja? We hebben er ook zo'n beetje het idee van, uitvraagt, poeh, dat briefje moet dat direct zo rap mogelijk uit de hemel komen. Maar soms moet God met ons een hele weg gaan voordat hij kan tonen. En nu kan ik je zeggen wat ik je al altijd wilde zeggen van toen dat ik mee vroeg. Weet je nog? Zo gaat dat in mensen. Ga je mij volgen daarin? Oké. Ja, natuurlijk, nu had de Heer Jezus zijn bedoelingen met de gelijkenissen uitleggen aan degenen die tot hem naderen. Hij zei tot hen, u is de verborgenheid van het koninkrijk gegeven, maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, horend horen en niet verstaan, omdat zij niet misschien zich bekeren en hun verheven wordt. Jezus uitleg voor die gelijkenissen, ja, het zijn dan menige uitleggers die daar hartkloppingen en vapeurs van krijgen, maar als ze dat lezen... Ho zeker, Jezus spreekt in gelijkenissen tot hen die buiten zijn, opdat ze zich zeker niet zouden bekeren en geen verheving zouden vinden. Dat is het probleem. Ja, er zijn zelfs, sorry voor de benaming, maar er zijn zelfs diehard Calvinisten die hier de leer van de dubbele uitverkiezingen zien. Hè? Ja, God als dokter Mengele, hè? Die aan het transport staan met Joden, jij naar links, jij naar rechts. Zo ken ik God nu, hè. Maar goed, ze herkennen dat hierin, hè. Zeg maar, Leen. En waar word je uitverkoren om naar de hel te gaan, en waar word je uitverkoren om naar de hemel te gaan, hè. De dubbele uitverkiezing. Iets voor snel te vergeten. Dus de sleutel, hier, lieve mensen, die ligt, en eigenlijk moet ik dat niet meer vertalen, maar jullie hebben dat al keer op keer geproefd, denk ik, en kunnen dat bevestigen, om de aanhaling die de Heer Jezus doet uit Jesaja hoofdstuk 6, om dat ernstig te nemen en dan een keer te gaan lezen in de samenhang van het boek Jesaja. Want het is in Jesaja 6, dus er gaan 5 hoofdstukken naar vooraf. Jesaja 6 staat bekend als de roeping van Jesaja, wat dat niet is. Maar je is al 5 hoofdstukken aan het werk. Ja? Een roeping van aan het begin van de profetische dienst. Het is niet de roeping van Jesaja. Daarom is die passage ook zo belangrijk. Er komt een wending in de bediening van Jesaja. En dat wil ik jullie gaan tonen. Dit citaat dat de Heer Jezus hier doet uit Jesaja, is de samenvatting van de prediking van Jesaja na hoofdstuk 6. Dus er is al een heel verhaal al vooraf gegaan. Jesaja zijn prediking neemt een wending, om redenen die we gaan zien. En dat is toch wat de Heer Jezus nu ook zal doen. Zijn prediking is al veel langer bezig, maar nu neemt zijn prediking een verdere wending. Ja? Dus ik geloof dat de functie en het doel van Jezus' prediking in gelijkenissen, dat die gelijklopend is met Jesaja in zijn dagen. Wat ik hier ook nog wil bij vertellen, want dat was ik bijna vergeten. De Heer Jezus zegt tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenis. Opdat zij kijkend kijken en niet zien. Horend, horen en niet verstaan. Waarom herhaal ik dat nog een keer? Als je gaat kijken in Jesaja, dan is het juist omgekeerd. Dan komt horen op de eerste plaats en kijken op de tweede plaats. Maar Marcus zet kijken op de eerste plaats. En waarom zal dat zijn, denk je? Ja, maar denk eens aan het middenblok. De heilige weg die zal leiden van Galilea naar Jeruzalem, hoe opent die met de genezing van een blinde man in twee keer en eindigt met de genezing van de blinde Bartimeus. En de Heer Jezus gaat zijn blinde discipelen leiden langs die heilige weg. Dus mensen opnieuw het zicht geven is enorm belangrijk voor Marcus. Ja? En ook alles komt in gelijkenissen. Alles, hè? Dus dat betekent niet alleen dat dat betrekking heeft op die vier gelijkenisjes die we nu met elkaar gaan overdenken. Maar kijk eens in het Bijbeltje, wat komt er na die vier gelijkenissen in Marcus hoofdstuk 4? Dan zien we dat de Heer Jezus op het meer gaat. En krijgt u de geschiedenis van de storm van het meer. Dat is nummer 1. Die gevolgd wordt door de bevrijding van de man Legioen genaamd. En die gevolgd wordt door de opwekking van het 12-jarig dochtertje van Jairus. En die gevolgd wordt door de genezing van de bloedvloeiende vrouw die 12 jaar ziek is. Dus wat ik je ga tonen in de komende Bijbelstudies is dat er 4 gelijkenissen in woorden zijn en 4 gelijkenissen in machtige daden. Met andere woorden, alles komt in gelijkenissen, niet alleen wat de Heer Jezus spreekt, maar ook wat de Heer Jezus doet, zijn machtige daden, zijn ook gelijkenissen. Hebben ook een diepere betekenis. Mag jij het niet verwonderen, hè? Als Johannes leest, Johannes spreekt over het eerste teken dat Jezus deed, hè? Dat is toch net hetzelfde, hè? Ja, dus dat mag je niet verwonderen. Dat moest ik er u nog bij zeggen. Hè? Ik kon dat toch niet laten lijnen, hè? Goed. Nu, ik wil met jullie naar Jesaja 6 gaan. En we gaan die eerste 5 in volgevlucht overlopen. Als er geen licht genoeg is, moet je wat licht aansteken. Ik zou het fijn vinden als je meekijkt in je Bijbeltje. Maar voordat we naar Jesaja gaan, moet ik je nog eerst iets anders tonen. Waarom? Omdat Jesaja, ja, zijn bediening is toch vreemd, hè? De Heere zegt, predikt, zegt hij tegen Jesaja, net zoals dat je dat hier ziet, de Heer Jezus aanhaalt, zodat dan dat de mensen horen, maar dat ze het niet verstaan. Dat hun hart vet wordt, dat ze zich niet bekeren. En Jesaja zegt, ja, maar ja, Heer, hoe lang zo? Een week of 14 dagen? Een maand? 2 maanden? Nee, zegt de Heer, dat er niemand meer in het land is. Dat is toch vreemd, hè? Dus om dat kunnen plaatsen, waarom dat zo is, moet je ergens nog eens meenemen en een aantal zaken tonen voordat je dat oordeel kan begrijpen. Ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen, lieve mensen. Natuurlijk moet je meenemen naar een psalm dat je al kent. Hè? Stokpaard is het nummer 14 van Jos. Psalm 115, psalm 135. Hoeveel? Dat?
Dat is vorige week. Psalm
17. 17. Dat is 14. En laten we dat stukje heel kort lezen. Psalm 115, vers 3 tot 8. Onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. En dan wordt het contrast geschilderd met de goden van de volkeren. Hun afgoden zijn zilver en hout, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Ieder die op hen vertrouwd. Maar dat is een hele merkwaardige openingszin. Onze God is in de hemel. En je zou kunnen zeggen, hij is de levende God. Hè, tegenover de dode, nietswaardige afgod. Maar er staat, hij doet al wat hem behaagt. Dat wil niet zeggen, hij doet allemaal wat hij wel. Dat hij maar hoestingen hebt. Dat is de Bartel niet zeggen. Nee, nee, nee. Yahweh is de levende God. En omdat hij de levende God is, is hij in de mogelijkheid, bezit hij de macht om elke mogelijke actie maar te ondernemen. Er is niets wat zijn macht hem zou weerhouden. Niets. Ja, dat is de bedoeling van deze woorden. Hij doet al wat hem behaagt. Nu, wie zich van de levende God afkeert en waardeloze afgoden achterna gaat, nou, die wordt niet waardeloos, maar die wordt wel even vruchteloos als hen. Vruchteloos, dat zou heel belangrijk zijn. Waarom is dat zo? We zijn geschapen om Gods beelddrager te zijn in mensen. En als Gods beelddragers bezitten wij namelijk iets geweldigs, unieks. We hebben de vrije mogelijkheid en ook de capaciteit om ook dingen te ondernemen. De Heer heeft ons dat gegeven van in de schepping. En weet je, ik vind daar zo'n heel mooi beeld van. Het is de koning dat ik niet ga verwachten, maar ik ga het eens te betonen. Maar bij de eerste koning die Israël heeft, dat is koning Saul. En hij wordt gezalfd door Samuel. En uiteindelijk komt de geest van God over hem. En Samuel zegt, ja, hij moet een hele weg afleggen, he, want die ezels zijn er nog. En die moet die profeten tegenkomen. En hij kent heel dat verhaal. Maar weet je wat hij dan zegt tegen hem? Kijk, wanneer deze tekenen aan u geschieden, Saul, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. De koning van Israël, gezalfd door Gods geest, mag alles doen wat zijn hand vindt, want God is met hem. Lieve mensen, weet je, was dat eigenlijk ook zo voor ons, de mens van bij Eden? Hadden we niet geen geweldige vrijheid in Eden? Er was toch maar één iets dat de Heer God de mens onthouden heeft? De Heer zei niet, ja, en morgen zijn patatten die plant, daar in het noordoosten van de Hof van Eden, ga je patatten zetten. Nee, alles wat hun hand vond, mochten ze doen, want God was met hen. Overdrijf ik? Ja, dat is de geweldige vrijheid, hè? De geweldige vrijheid die wij hebben nu ook in Christus. En kwetend, christen zijn daar bang van, hè? Dat we alles mogen doen wat onze hand vindt, omdat God met ons is. Dat liever de GPS, hè? Heere God, moet naar de bakker vanmorgen. Zijn het pistolees of zijn het buitenkoeken? Heere God, ik ga nu buiten. Moet naar links, want ik durf niet gaan, wij heren. Als je mij niet bij de hand neemt, my goodness me. Dat is de vrijheid waar we staan. Ja? Met een solide oppakking, hè? Ik kan dat hoesting voor dat het doorkruist, nee, want ik durf alleen niet gaan. Man, dat is de haaks op wat God ons heeft. Hè? Dat is nu juist wat het betekent om waarlijk mens te zijn. Dat je Gods geest hebt, dat God met je is en dat je doet wat je hand vindt als je hart op God gericht is. Dus, als mensen zijn wij Gods beelddragers en we worden gevormd naar zijn beeld door met hem te wandelen. Hè? Dat weten jullie allemaal. Maar, verloochen de levende God, keer hem de rug toe, en weet je wat er dan gebeurt? Dan verlies je al je zintuigen om je als mens te gedragen. Ja, dan heb je wel een mond en spreek je. Ja, ogen, maar je ziet niet. Je hoort wel dingen, maar je hoort niks. Je hebt wel een neus, maar je ruikt niet. Je voelt wel, eigenlijk tast je niet. Je bent alle menselijke waardigheid verloren. Je bent totaal onwetend, want los van God kan je niet als Gods beelddrager handelen naar Gods beeld. Je moet in relatie zijn met de levende God. Je moet op hem gericht zijn en dan word je naar zijn beeld gevormd en dan weerspiegel je hem in je leven. Keer je hem de rug toe en dan word je zo doof, zo blind, zo stom, zo hard en levensloos als de goden die je achterna loopt. En is je leven vruchteloos. Begrijp je dat patroon, mensen? Snap je niet waarom ik de hele dag doorratel over beelddragers en hoe belangrijk dat is? Dat kent hier zijn roots, hè. Dus ik ga er een keer vanavond een keer deftig uiteen doen. Dat zal zien waarom dat zo belangrijk is. Ja? En de basis is wat het betekent om mens te zijn. Heb je daar vragen over? Is dat duidelijk? Ik hoop dat dat een keer een beetje doorcijpelt, hè. Dat de osmose dat wat rapper gaat. Iedereen mee? Osmose, kan je dat niet? Dat is water die doordringt door een wand, door de poriën van de wand. Maar heel, heel traag. Wat weet je?
Semi-permeabele membraan.
Ja, semi-permeabele membraan, weet je dat nog? Dus als je denkt dat ik moeilijk doe, dat is nog wat anders, hè? Oké, alle gekheid op een stokje. Dat is het stukje dat we naartoe moeten. Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot 13. Ik heb het er niet allemaal opgezet, alleen wat ik nodig heb. En ik ga het nu nog niet lezen, maar ik ga je meenemen door Jesaja vanaf hoofdstuk 1. Als je Bijbeltje openslaat bij Jesaja hoofdstuk 1, dan zie je dat Yahweh een rechtsgeding heeft met zijn volk. Hij heeft een rechtszaak. Vers 18 tot 20 kan je dat heel duidelijk lezen. Nu, in de hoofdstukken die erop volgen, ik ga je volgen vlucht, je moet dat maar eens gedetailleerd dat voor jezelf lezen. Vanaf hoofdstuk 2, dan zie je dat de Heer, natuurlijk zitten er positieve passages ook tussen, maar dat zijn maar heenwijzingen, dat we dat Yahweh wil doen. Maar hij heeft een rechtsgeding met zijn volk, en hij gaat in de hoofdstukken 2 tot 4, had hij de vinger leggen op Israëls tekortkomingen. Wat als ze falen als zijn volk. Want hij zegt in hoofdstuk 1, een rund en een ezel weten dat zijn kribben en zijn stal is, maar mijn volk kent mij niet. En hij gaat zijn vinger leggen op al hun tekortkomingen en hij doet een ernstig appel aan hun harten om terug te komen tot hem, om hen te bekeren van hun wegen, om anders in het leven te staan. En onderwijl tuchtigt hij hen ook. Ja? Hij wil heel duidelijk maken dat het hem menens is ten aanzien van zijn volk. Hij tuchtigt hen ook. Maar ze verroeren van geen winnen, mensen. Er komt geen reactie en ze bekeren zich niet. Hè? Ze gaan koppig verder hun weg. Dat is wat je vindt in 2 tot 4. En dan kom je tot een heel belangrijk hoofdstuk, Jesaja hoofdstuk 5. En Jesaja zijn bluesnummer, het lied van de wijnhaard. Het lied van de wijnhaard. En als je dat lied leest, wat proef je daarin? Dat Yahweh alles, maar ook alles, gedaan heeft voor zijn geliefde. Alles heeft hij in het werk gesteld. Maar zij keert hem inderdaad terug toe. Ze profiteert wel van zijn goedheid en van zijn hulheid. Maar ze veracht Yahweh. En als je dat lied hoort, dan moet je leren begrijpen, dat is zo'n juridische parabel. Ken je dan een juridische parabel? Wel, dat vind je bijvoorbeeld bij David en Nathan. Weet je nog? Ik ga direct terugkomen naar dat, maar het is om te illustreren. David, die pleegt overspel met Bathsheba, en dan komt de profeet Nathan bij hem op bezoek. En hij begint te vertellen van een man die één ooilammetje heeft. En aan het einde van die parabel, wat zegt David dan? Nee, David zegt dat die man moet. Dus hij veroordeelt zichzelf. En dan zegt uiteindelijk Nathan, jij bent die man. Dat is ook de bedoeling met het lied van de wijnhaard. Net hetzelfde. Het lied wordt gezongen, gaat over iemand die alles doet voor zijn geliefde. En aan het eind van het verhaal moet je zeggen, amai, wat een dankbaar schepsel is dat. Meenemen dat ze kan meeretselen, maar er niets voor teruggeven. En dan zegt de profeet, wel jullie Israël, jullie zijn jouw bij zijn echtgenoot. En ondanks al zijn goedheid krijgt hij van jullie enkel minachting. Dus ze hebben zichzelf veroordeeld. Dat is de bedoeling. Dat is een juridische parabel, noemen we dat. Dat je zelf veroordeelt. En wat volgt er dan in Jesaja 5? Wel, na het lied volgt 6 maal wee. 6 oordelen. Ja? Wee, 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 wee. 6 maal. 6 oordelen, 3 plus 3. Die kan linken aan de 6 scheppingsdagen van Genesis 1, die ook in 3 plus 3 opgedeeld zijn. Ja? De Heer God creëert in 3 dagen de ruimtes, en in 3 dagen vult hij ook die ruimtes. En waarom zeg ik dat zo? Omdat uiteindelijk, kijk eens naar het laatste versje van Jesaja 5, vers 30, hoe eindigt het? Het zal ten 10 dagen over hen heen bruisen. Als het bruisen der zee, aanschouwt men de aarde, zeer is benauwende duisternis, en licht is verduisterd door de wolken. Dus wat je hebt, is dat God heel zijn schepping ontschept, en terugvoert naar de chaotische toestand die vooraf ging aan zijn scheppende werk. Want hoe was de schepping? In het begin zie God de hemel en aarde, de aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de. Voilà. En wat zie je hier nu? Er is al heel zijn land Weet je, hij had Israël verlost om een nieuwe mensheid te zijn door de Exodus, weet je het nog, door de wateren heen, het was duisternis, Teruach was daar aanwezig, de wateren scheiden, en hij brengt ze waar? In een nieuw Eden. Kijk maar, Exodus 15, Mozes beschrijft de tocht naar het land, de intocht in het land, als een terugkeer naar het Eden. Om te gaan wonen op Yahweh zijn heilige berg. Inderdaad, waar Yahweh te midden van zijn volk zal wonen. Ja, Eden lag op een berg, mensen, dat moet je ondertussen al weten, denk ik. Dus, eindelijk zie je dat Yahweh zijn volk, dat hij gebracht heeft in het land, in een nieuw Eden, waar dat hij te midden van woont, ja, ze zijn van hem afvallig geworden. Ze zijn hem de rug toegekeerd. En wat doet hij dan? Dan stuurt hij ze weg uit het land, zoals hij eertijds de eerste mens wegstuurde uit de hof van Eden. Zie de parallel? En gans het prachtige, wonderlijke Eden dat God gecreëerd had voor zijn volk, wordt omgekeerd ontschapen. Terug in een chaotische toestand. Woest en ledig. Geoordeeld. Kan je mij volgen daarin, mensen? En die woeste toestand die hier nu geschilderd wordt, weer is de zee die het land zal overspoelen in oordeel. De Babyloniërs, hè, mensen. Ze gaan het land kaalplukken, hè. Er gaat niks meer van overblijven, hè. Dus dat is natuurlijk de metafoor van de schepping die in omgekeerde zin gebruikt wordt om de chaotische verwoesting te schilderen die uiteindelijk, ja, Gods oordeel over het land zal teweegbrengen door middel van de Babyloniërs. Maar ze gaan ze wegvoeren in ballingschap. Het is allemaal niet zo moeilijk, hè? Maar je moet de beelden een beetje kennen. Ja? Kan je mij volgen? Oké. Goed, en nu komen we tot het stukje dat ik met u wil lezen. Want, hè, ik heb het je net getoond, dat is 5 vers 30, dat was het laatste vers. Hè? Nu komen we aan hoofdstuk 6. Dus ik ga die selectie lezen met jullie. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, ja, wij zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. En dan zie je de serafs die voor hem staan, dat heb ik weggelaten. De een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is Yahweh der legermachten. En moet je horen wat ze zeggen. De ganse aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. Als uw vertaling het anders zegt, verandert het maar. Het is de ganse aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. Het is contrast dat geschilderd wordt met dat kotteken, he, waar Yahweh enkel maar de zoon van zijn kleed in is. He. Het is de schepping die zijn tempel is, die vervuld is van zijn heerlijkheid. Maar dat kotteken daar in Jeruzalem, enkel maar de zoon van zijn kleed kan daarin. Zie je dat beeld? De zoon van zijn kleed. Meer is dat kotteken niet. Maar de aarde, zeggen de engelen, is vol van zijn heerlijkheid. Ja? Het zijn die dingen die je moet oppikken. En de dorpenposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld, maar ook. En natuurlijk, en zie je dan dat hij onder een van lippen is, dat heb ik ook allemaal weggelaten, maar daar gaat het me nu niet om. Maar de Heere roept tot hem als hij gereinigd is van lippen. Daarop hoor ik de stem van Yahweh die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik, zend mij. En toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk. Hoort aldoor, maar verstaat niet. En ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet hoort en wat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. En toen vroeg ik, hoe lang jou wij? En hij antwoordde uiteindelijk, totdat de steden verwoest zijn, dat er geen inwoner meer is. En Yahweh de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land